4 oorzaken van mensenvrees. De eerste oorzaak van mensenvrees is een schuldig geweten. Wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee te zeggen, als er iets mis is in je leven, als je niet integer bent, je zou kunnen zeggen als je een dubbel leven leeft, als je maskers op hebt, dan voelen we ons snel, als de waarheid gesproken wordt, voelen we ons aangesproken, aangevallen. En leidt dat uiteindelijk ook tot vrees voor die persoon. Dus een schuldig geweten kan ons ook gaan aanklagen dan. En kan ons ook misleiden. En daarom moeten we altijd in open verbinding met God, in open verbinding met dat wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, dat we weten dat we vergeven zijn. Dat wil niet zeggen dat we zondeloos zijn of schuldeloos zijn, maar in de zin van, we leven rondom dat kruis, willen open naar God zijn, willen open naar mensen zijn, om zo, als mensen ook iets zeggen, dat we niet vanuit een schuldig geweten reageren en angst voor mensen hebben, maar dat we open kunnen leven en zeggen, ik leef vanuit genade en ik ga hierover nadenken wat je zegt. Dus ik ben niet bang voor je, maar dank je wel voor dat wat je me aanreikt. En ik wil daar eerlijk met God over spreken of dit ook echt zo in mijn hart leeft. Een schuldig geweten. Of een beter gezegd, leven vanuit een onschuldig geweten. Dus de oplossing van dit probleem is dat je beleid, dat je breekt met zonde en dat je verlangt om te veranderen. 2 Timotheus 1 vers 12 zegt, daarom onderga ik door deze dingen, maar ik schaam mij niet. Hij schaamt zich niet, onschuldig geweten, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij die bemacht is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Ik schaam mij niet, omdat ik open leef. Ik ben in die zin onschuldig naar God toe en onschuldig naar mensen toe, omdat ik tracht om in gehoorzaamheid van God en zijn woord te leven. Het tweede oorzaak van mensenvrees is een verkeerd waardesysteem. Je hanteert als het ware het waardesysteem van de wereld. Het waardesysteem van de wereld is, ik ben gericht op status, ik ben gericht op comfort, ik ben gericht op meningen en ik ben gericht op aardse eer. Daar ben je de hele tijd mee bezig en alles moet daarvoor wijken. En daardoor ben je de hele tijd aan het kijken en aan het denken, wat vinden mensen van me, hoe kom ik over, want ik wil mijn status houden, mijn comfort houden, de meningen van mensen die moeten passen in mijn leven en uiteindelijk gaat het om wie ik ben en de aardse eer. Maar dan heb je toch een verkeerd waardesysteem, want het waardesysteem is niet de wereld. Maar het waardesysteem is de hemel. Je hebt een hemelse bestemming. En in Christus zijn hemelse schatten. En het is dat je daaruit wil leven. Dat is ook wat je ziet bij Paulus, dat hij iedere keer weer teruggaat naar wat vindt God van mij. Hè? Zoals ook in Korinthe we hebben gelezen. En daarom kan hij zich ook verheugen in verdrukking. Omdat hij niet bezig is met de aardse normen, maar omdat hij bezig is met de hemelse normen. Wat vindt God van mij? Zoek eens met me op 2 Korinthe 4, vers 16 tot en met 18. We hebben al gezegd, Korinthe, een van de dingen die hij probeert duidelijk te maken aan de Korintiërs is zijn apostelschap, hè, dat hij zeggenschap heeft, dat God hem dat gegeven heeft. En zij twijfelen daaraan. En je ziet dan ook in 2 Korinthe 4 dat hij uitgaat van een hemelse roeping, een hemelse bestemming en uiteindelijk ook van hemelse normen. En hoewel ze dus twijfelen aan wie hij is en twijfelen aan zijn zeggenschap, zegt hij in 2 Korinthe 4 vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Hoe kan je de moed niet verliezen? Nou, omdat hij niet gaat voor status, comfort, meningen en aardse eer. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Waar Leander ook mee begon. Dat is ons doel, we willen veranderen naar het beeld van Christus. Want onze lichte verdrukking, nou die had hij wel, ook hoe mensen over hem denken, gelukkig, die is van korte duur. Brengt ons in ons een alles overtreffende eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Haha, hemelse heerlijkheid. Hij heeft zijn blik gericht op de hemel en weet dat het waardesysteem daar vandaan komt. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Dus als het gaat om een verkeerd waardesysteem, waar meet je jezelf aan? Is dat aan wie God is voor je en wat hij gedaan heeft in zijn zoon? Het derde, waarop vier oorzaken van mensenvrees, het derde oorzaak van mensenvrees is ongeloof. Veel mensen die te maken hebben met mensenvrees of altijd bezig zijn met wat vinden mensen van mij, kennen God niet genoeg. Zijn te weinig bezig met het karakter van God. Je zult veel bezig moeten zijn met wie God is, zijn karakter, wie hij voor jou wil zijn. Dat hij van je houdt, dat zijn genade genoeg is, maar dat hij ook heilig is. En daardoor leer je om toegewijd te leven aan deze God. En veel minder bezig te zijn met wat mensen van je vinden. Een verkeerd beeld van wie God is leidt tot dat God helpt mij niet in mijn mensenvrees. God helpt mij niet in het denken van hoe mensen naar mij kijken. God is daar niet mee bezig. Nou, we hebben al heel wat teksten gezien waarin we zien dat God daar juist wel mee bezig is. Je denkt dat hij ver weg staat. Nou, dan heb je geen goed beeld van zijn karakter. Je vergeet zijn belofte. Beloften die ook ja en amen zijn voor jou in deze tijd. Ik durf wel te zeggen, hoe beter je God kent, hoe minder bang je voor mensen wordt. En ik snap wel, dat is wat ik al zei, dat is niet op dinsdagmiddag ga ik dat een beetje zien en op woensdag is het veranderd. Maar door de tijd heen, door je leven heen, kom je steeds meer onder de indruk van wie God is. En doordat God groter wordt, worden mensen kleiner. Komen mensen in een juist perspectief, in een juiste proportie te staan. Hoe je met ze omgaat. Nou, kijk eens met me naar Psalm 33, vers 16. Psalm 33, 16 zegt: een koning wordt niet verlost door een groot leger. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heere is over wie hem vrezen. Op hen die op zijn goede tierenheid hopen. Op hun ziel te redden van de dood. En hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heere, zoals wij op u hopen. Nou, hier zien we dat je dus niet moet vertrouwen op de aardse dingen. Maar want dat geeft toch uiteindelijk ongeloof. Maar leer op de goedheid van God te vertrouwen. Hij is de redder van je ziel. Het vierde is afgoderij. Dus de vierde oorzaak van mensenvrees is afgoderij. Als je mensen te groot maakt, wordt het een afgod in je leven. En word je ook bang voor mensen, omdat ze zo groot zijn geworden. En ben je alleen maar op zoek naar goedkeuring van deze mensen en bevestiging. Maar het zijn afgoden geworden waar je op vertrouwt. We schrijven ze als het macht toe, maar we schrijven ze zelfs ook oordeel toe. Zij kunnen jou oordelen als het ware. En dat maakt je bang, dat maakt je teruggetrokken, omdat ze zoveel macht hebben gekregen in jouw denken. Je zou kunnen zeggen, wat je vreest, dat vertrouw je ook. Nou, we hebben 1 Korinthe 4 al gelezen, maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word. De mensen in Korinthe zijn geen afgod voor Paulus geworden, of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet, want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd wie mij echt beoordeeld is. De Heer heeft macht over mijn leven. Hij is de God van mijn leven. Hij heeft zeggenschap en ik weet dat Hij uiteindelijk ook rechtvaardig zal oordelen over mijn leven en over de werken die ik heb gedaan. Nou, 4 oorzaken van mensenvrees. Schuldig geweten, een verkeerd waardesysteem, ongeloof of afgoderij. Wat zie je bij jezelf? Ja, wat je vreest, dat vertrouw je. Ja. Dat kan dus ook in het negatieve. Ja, ja. Ik zal dat zo meteen door middel van een plaatje nog duidelijk maken. Ja. Zullen we hier eerst eens over nadenken? Dus deze 4 punten, hè, we hebben net toch met elkaar ontdekt dat de meesten van ons, of dit al herkende mensenvrees, of wat mensen van hen dachten, dat ze daar veel mee bezig zijn. Of zijn nu een beetje tot de ontdekking gekomen. Nou, welke oorzaak ligt er bij jou ter grondslag? Kun je daar iets over zeggen? Oké, als je deze 4 punten bekijkt, de oorzaken van mensenvrees, waar zit je nu eigenlijk, op welk niveau? Op het? Waar? Zijn dit nog uitingsvormen of zit dit ergens anders? Wordt dit meer zichtbaar of zit dit ergens anders?
Onzichtbaar.
Het is onzichtbaar, dus dit zijn de problemen van het hart. Ja. Dit zijn de problemen van, nu zit je op hartsniveau. Dus we hebben met elkaar gesproken over de uitingsvormen. Nou, die uitingsvormen, hè, daar hebben we van gezegd, nou, dat kan onrust zijn, overprikkeld, vol zitten, lusteloos, huichelen, compromissen sluiten, relaties die beschadigen, je terugtrekken, dat zijn de uitingsvormen. Maar hier zit je nu op het hartsniveau, wat er daadwerkelijk in je hart zich afspeelt. En daar zul je uiteindelijk ook met mensenvrees moeten uitkomen. Dus niet, je moet niet gaan werken aan de uitingsvormen, maar je moet werken aan het hartsprobleem. Yes. Kan ik
staan op het woord waardesysteem?
Ja.
Bedoelt het daarmee gewoon aan het je hele normen en waarden zoals je erover denkt? Of alleen, want u legt het een beetje uit met een stukje van je verlangt naar comfort.
Ja.
Terwijl ik het bij mezelf ook wel eens herken als dat ik gewoon verkeerd denk over
dingen. Iemand. Ja, ja, dat hoort. Dat is,
maar dat, valt dat daar dan ook onder?
Ja, dat je een bepaald oordeel over iemand hebt en je doet daardoor ook een waarde oordeel over uitspreken.
10 jaar geleden dacht ik, alle mannen zijn slecht. Ja, was waar wit 10 jaar geleden was dat, nu niet meer.
Nu niet meer. Even, nu niet meer. Ja, ja. Dus heel kritisch zijn op mensen. Kritische blik op mensen hebben.
Ja, valt het dan ook wel een goed basis
tegen? Nee. Ja, je zou eerder nog zeggen dat het afgoderij is. Zo van, want door mensen als, de meeste mensen als slecht te betitelen, ben je zelf eigenlijk wel heel erg goed. Dus het is ook, dus hoogmoed eigenlijk, hè?
En hoogmoed. Of alles is slecht, dat kan ook. Zodat je een beetje test hebt.
Oké. Okay.
Dat zie ik bij mensen.
Ja. Maar ik zou het eerder dan nog onder afgoderij, dat je jezelf eigenlijk hoger acht dan vele anderen. Ja. Dus je zit hier, kijk eens naar Matteüs 6, want daar moeten we uiteindelijk uitkomen, hè, bij dat hart. Matteüs 6, vers 21, voor mensen die pastoraat bedrijven, een belangrijke tekst, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dus ben je veel met de mensen bezig, dan is daar je hart op gericht. Dus dat is uiteindelijk ook de schat. Dus de schat is wat mensen van je vinden. Daar ben je mee bezig. Dus dat is wat eigenlijk wat je hart doortrekt, maar uiteindelijk ook wat tot uiting komt. De uitingsvormen. Dus je zult uiteindelijk die schat moeten aanpakken in het hart. Spreuken 4, vers 23. Gaat ook over het hart. Spreuken 4, vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus we hebben het gehad over al die uitingen, maar uiteindelijk zegt Spreuken 4, je moet je hart beschermen. En je hart, nou daar hebben jullie het over gehad, hè, de dynamiek van het hart, wat daaronder verstaan wordt. Hè, je gedachten, je gevoelens en uiteindelijk ook je gedrag. Oké, nou, we gaan het dus even samen gooien in dit schema. Wat zie je hier? Het lichtgroene persoontje, dat ben jij, of dat zijn wij. En uiteindelijk is de ander heel groot geworden in je leven. Wat anderen van je vinden en anderen van je denken. Dus dat kan zijn iemand, iets, mensen, een groep mensen of dingen. Die worden zo belangrijk in je leven. Nou, hoe kan dat? Nou, dat zie je aan de linkerkant. What is the real problem? Wat is nou het echte probleem? Dan zit je weer op het hart. Dus de uitingsvormen is, ik ben klein, andere mensen of andere dingen zijn groot. Maar wat is nu het echte probleem? Nou, dat kan zijn afwijzing. Ik heb veel te maken gehad met afwijzing. Ik ben op zoek altijd naar liefde van andere mensen. Ik wil gewaardeerd worden. Ik wil geëerd worden. Ik wil respect hebben. Ik zoek bevestiging. Ik wil geaccepteerd worden. Ik wil betekenisvol zijn. Dat zijn eigenlijk al die lagen. En significance is de laatste of de eerste van bovenaf. En dat is, ik wil betekenisvol zijn. Dat is uiteindelijk het probleem van het hart. En de uitingsvorm is dat iets of iemand groter wordt in je leven en ik klein. Maar ja, welke plek heeft God nu? Een kleine plek. In die zin staat God, je ziet het hier staan, hè, rechtsonder. God heeft een kleine plek gekregen in het leven van deze persoon. God staat in de schaduw van iets of iemand. Om wat voor redenen dan ook, voor wat voor hartsproblemen daar ook ter grondslag liggen. Dus deze persoon alleen maar bemoedigen met, ik bid voor je en vertrouw op God, zou dat helpen? Zeker. Maar kom je dan op het hartsprobleem uit? Dat is maar de vraag. Helemaal aan de rechterkant, wat is het probleem uiteindelijk? Als de mens groot is en God klein, je hebt een aanbiddingsprobleem. Een aanbiddingsprobleem. Zie je dat? Je structuur van aanbidding is niet goed. Je bent dingen of mensen meer gaan aanbidden dan God. Je zou kunnen zeggen, die donkere persoon, die grote persoon, is toch de afgod van je leven geworden. Maar wat moet er nu veranderen? Je zult dus aan de slag moeten gaan met die linkerkant. Wat speelt er nu in mijn hart? Waarom ben ik nu zo bezig met dat ik? Waarom ben ik nou vroeger afgewezen? Of waarom ervaar ik dingen zo snel als afwijzing? Waarom ben ik nu op zoek naar liefde van mensen? Nou, al die vragen die zullen boven moeten komen. Maar wie is het antwoord op deze vragen? Ja, uiteindelijk God en zijn woord. God en zijn woord zijn het antwoord op deze vragen. Dus wil ik afrekenen met afwijzing, dan moet ik leren dat God mij nooit afwijst en als een vader voor mij is. Als ik op zoek ben naar liefde, dan is er maar één die volmaakte liefde kan geven en dat is God zelf. Ja, hoe weet ik dat? Kijk naar zijn zoon, die voor mij alles heeft volbracht. Ultieme liefde. Als ik betekenisvol wil zijn in dit leven, moet ik dat niet in mijn werk zoeken en niet in mensen zoeken, maar God geeft betekenis voor mijn leven. Ik ben zijn kind. Ik ben geadopteerd in zijn huisgezin. Hij is mijn vader. En hij zegt tegen mij, kind, je bent welkom thuis. God is het antwoord op je hartsproblemen. Gods woord is het antwoord op de worstelingen van je leven. En door zo over zaken na te gaan denken, wordt God groter en groter. En komen de dingen of de mensen in de juiste proportie te staan. Zie je wel, de lichtgroene en de donkere mannetje, ze zijn nou gelijkwaardig aan elkaar. Je bent niet meer op zoek naar de bevestiging. Je bent niet meer jaloers. Je wil niet die concurrentie meer aangaan. Want je bent niet meer zo met die structuren bezig, die aardse structuren. Nee, je bent bezig met wie God voor je is. En wat hij voor jou gedaan heeft. En het is God die de eer moet krijgen. Dan krijg je ook helemaal aan de rechterkant ware aanbidding in je leven. Dan is het God die de eer krijgt in je leven. En ik denk dat voor jullie het duidelijk is als ik het heb over aanbidding, dat het niet alleen gaat over zang, maar dat het gaat over je leven. Dan krijg je een leven wat tot eer is van God. Je bent met de hemelse zaken bezig en niet zozeer met wat mensen van je vinden. Kijk eens naar Exodus 20 vers 3. Exodus 20 vers 3.
U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Ja. Geen andere goden. Wat heeft dat te maken met dat rijtje? Dat snap ik niet. Wat heeft dat te maken met dat rijtje? Daar staat het onder, hè? The significance, acceptance, approval, respect, honor, love and rejection. Wat heeft dat ermee te maken met Exodus 20 vers 3?
Zet iemand anders of iets anders boven God.
Ja. Of jezelf, hè? Of jezelf. Dus je bent alleen maar met jezelf dan bezig. Ja, of anderen. Dus uiteindelijk worden dat de afgoden van je leven, hè? Ja. Ja. Nou, we hebben al gezien. De Vader. God moet de eer krijgen. Hij moet de hoogste zijn. Hij staat bovenaan. En kijk eens naar Marcus 1 vers 11. Marcus 1 vers 11.
En er kwam een stem uit de hemel. U bent mijn geliefde zoon. En wie mijn welbehagen.
Vader die tegen zijn zoon zegt. U bent mijn geliefde zoon. En door geloof en uit genade ben ik in de cirkel van Christus gekomen. En zeg God, kind, je bent mijn geliefde zoon, dochter. Ga je daarin verheugen? Ga je daarin verblijden? Wees veel met mij en mijn zoon bezig in je leven. Want dat is ware aanbidding. Daar zal het moeten gaan in je leven. Dan kan er als het ware van mensenvrees, vrees voor God komen. Want dat moet uiteindelijk de verandering gaan worden. Hè? Van mensenvrees moet je naar vrees voor God komen. Dat begint door dit soort dingen te gaan zien. Wie God is en wat hij voor jou in zijn zoon gedaan heeft. Ik heb gezegd dat ik hierop terug zou komen. Op Spreuken 29 vers 25. Ik heb toen gezegd. Als het gaat. Zullen we nog even één keer lezen? Wie leest hem even voor? Dan hebben we hem even helder.
Mensen vrezen echt iemand van valstrik, maar wil de Heer vertrouwen en wil mij niet bevestigen.
Ja. Dus wat we hebben gezegd toen. Het gevaar is dat je van vrees, van angst. Angst voor mensen, direct gaat zoeken naar ik moet veilig zijn. Nou, dat kan, ik moet mijzelf veilig gaan voelen. Hoe doe ik dat? Nou, bijvoorbeeld door terug te trekken. Of we hebben gezegd door juist heel erg expressief te worden. Of te zeggen, ja, God is mijn schuilplaats, maar wat je nu echt bedoelt is niet helemaal duidelijk. Zie je wat er uiteindelijk moet gebeuren in je leven? Angst moet vertrouwen worden. Mensen moeten uiteindelijk veranderen naar God toe. Denk aan het vorige plaatje. En een valstrik moet uiteindelijk veiligheid worden. Maar uiteindelijk gaat het alleen maar door te gaan vertrouwen. Niet door gelijk te gaan zoeken naar veiligheid, maar je moet gaan vertrouwen. Wie moet ik gaan vertrouwen? God. Dus ik moet veel gaan weten over het karakter van God. Wat hij is te vertrouwen. Als je een mooi boek wil lezen over vertrouwen. Dat is het boek van Jerry Bridges. Lezen jullie een boek van Jerry Bridges dit jaar? Inzet en genade of genade?
Vorig jaar.
Ja. Nou, vertrouwen is een prachtig boek. Dat laat zien dat God te vertrouwen is. En doordat God te vertrouwen is, trust, Lord, weet ik ook, als dit mijn God is, dan kan ik mij echt aan hem overgeven. En ben ik niet op zoek naar wat mensen allemaal van me vinden, maar ben ik op zoek naar zijn eer, naar wie hij is. Niet bang zijn voor God. Oh ja, ik zal even een vraag. Er was een vraag gekomen. Als je zegt ik heb geen last van mensenvrees, dan kunnen mensen je ook snel betitelen als arrogant. Ik snap dat wel, maar het is niet zo. Want iemand die zegt ik heb geen last van mensenvrees, in die zin, ik heb stappen gemaakt of ik heb daar echt geen last van. Om wie gaat het dan uiteindelijk in het leven van deze persoon?
Als het een gelovige
moet. Dat neem ik aan van wel. Want de aanbidding is naar God toe, dus dat kan alleen een wedergeboren christen zijn. Ja? Ja. Kan zo iemand die God aanbidt en God op de eerste plaats zet, kan die arrogant worden? Zijn? Nou, als het goed is, niet. Als het goed is, wordt hij nederiger en nederiger en nederiger, omdat hij is gaan zien dat God de eer moet krijgen in zijn leven. Aanbidding. Dus is het niet iemand die zegt van, moet je mij eens kijken, ik heb geen mensenvrees, maar die wordt nederig en zegt van, het is niet uit mezelf, maar het is Gods genade. Dat ik hier nu kan staan. En zo ben. Dat is alleen maar Gods werk. Door woord en geest in mijn leven. En zie je dus dat deze mensen veel over God nadenken en spreken en daarmee bezig zijn. En openstaan voor de vorming van hun eigen hart. Dus als het goed is, als je zegt ik heb geen mensenvrees of ik maak stapjes daarin, dat wordt een nederig persoon. En niet een arrogant of hoogmoedig persoon. Nou, dat heeft als antwoord. Dus de stap die we moeten maken is uiteindelijk van mensenvrees naar vrees voor God. Hij is een beetje aan het haperen. Ja, die wil ik hebben. Dankjewel. Sluis met me op. Jesaja 8 vers 11 tot en met 14. Vrees voor God. Laatste stukje. Uiteindelijk zullen we moeten uitkomen bij wie God voor ons is. Dus uiteindelijk kan ik tegen jullie zeggen, lieve broeder, zuster, wees zeer bevreesd. Een beetje tegenovergesteld wat we de hele tijd nu gezegd hebben. Je moet niet bevreesd zijn, ga ik nu zeggen, je moet wel bevreesd zijn. Maar dan de goede vrees. Vrees voor de Here. Nou, niet gelijk van sidderen en denken, oh, nou gaan we een zware toestand over ons heen krijgen. Wat sommigen misschien wel bij deze terminologie vanuit hun achtergrond misschien hebben. Maar het is prachtig om over de vrees des Heren na te denken. Jesaja 8, vers 11 tot en met 14. Immers, zo heeft de Heere tegen mij gezegd, toen zijn hand mij te sterk werd en hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan. U mag geen samenzwering hebben noemen. Alles wat dit volk een samenzwering noemt en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. Nou, uiteindelijk zie je hier die twee zaken tegenover elkaar staan, hè? Dus aan de ene kant wees niet bevreesd waar het volk bevreesd voor is. Nou, dat heeft te maken met de legers van Babylon die in aantocht zijn. Wees niet bang, maar vrees mij, vrees de Heer. Nou, wat is nu de vrees des Heren? De vrees des Heren, daar wordt heel snel van gezegd, ja, je moet ontzag hebben voor God. En ik denk dat dat helemaal waar is. Helemaal waar is. Je moet ontzag hebben voor God. Maar ik denk dat we dan soms ook proberen om de vrees des Heren als het ware een beetje te masseren. Van, het is geen angst, maar het is ontzag. Toch moet ik eerlijk zeggen, ik zie in de Bijbel, als er ontmoetingen zijn met God, ook kinderen van God die een ontmoeting hebben, zie ik toch ook een bepaalde mate van, ja, angst. Ik ga twee voorbeelden noemen. De roeping van Elia. Daar zie je echt angst. Wee mij, wat ik verga. Maar Nieuw Testament, ja, dat is Oude Testament, maar Nieuw Testament, wie is toch wel behoorlijk angstig als hij een ontmoeting heeft met de Heer Jezus? Ja, Johannes. Ja, Paulus, maar die, daar zou je nog wel kunnen zeggen. Want nou ja, die is dan in die zin nog niet tot geloof gekomen. Maar je ziet met name Johannes op Patmos, dat hij als het ware plat op zijn snuffert ligt. En het enige wat hij kan doen, dat is God aanbidden, Christus aanbidden voor wie hij is. Dus de ene kant, ik denk toch dat in de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van Christus, de grootheid van Christus, de majesteit van Christus, er toch iets van onze zondige natuur, dat we toch tot de ontdekking komen van oei, het enige wat ik nu kan doen is diep in het stof knielen. Want ik vrees zijn heiligheid. Dat is de ene kant van de vrees. En de andere kant van de vrees is dat uiteindelijk er ook eerbiedige onderwerping komt. Dat er ook ontzag is. Als dit Christus is, als dit mijn Heer is, dan kan ik maar één ding doen. Als ik in zijn heiligheid en in mijn ontzag hebben voor hem, ik wil hem gehoorzamen. Ik wil hem aanbidden. Dit is de God die mij vergeeft. Dit is de God die mij in genade en liefde aanvaardt. Nou, die twee kanten van de vrezen des Heren. Nou, dan kun je eigenlijk, ik ga drie thema's of drie kenmerken noemen van de vrezen des Heren. Het eerste is, nadenken over de vrezen des Heren is iets prachtigs. Is iets heerlijks. We zitten dan midden in de schoonheid van wie God voor jou en mij is. Als je veel nadenkt over de vrezen des Heren, dan kom je als het ware uit bij de kennis van God. Wie is God nu eigenlijk? Ik wil meer van deze God weten, kennen. Ik wil als het ware hem leren te doorgronden. Hoewel hij de schepper is en ik het schepsel. Maar ik wil hem leren doorgronden. Spreuken 9 vers 10. Spreuken 9 vers 10 zegt: het beginsel van wijsheid is de vrezen des Heren. En de kennis van de heiligen is inzicht. Heer, geef me weer meer van de vrezen des Heren. Ik wil ontzag hebben voor u. Ik wil u beter leren kennen, want dat maakt mij wijs. Het maakt me wijs. Het maakt mij zo wijs dat ik uiteindelijk de mens, hè, dat plaatje wat we net hadden, de mens op gelijkwaardige hoogte zie staan. En u staat daar schitterend boven. De vrezen des Heren is het tweede kenmerk. Het tweede punt van mijn vrezen des Heren is: Heer, wilt u mij maar bevragen, zoals u Job bevroeg. De laatste hoofdstukken van Job, weet je wel. Zo bijzonder. Martin, heb jij in jouw dagen de morgen ontboden? Martin, zijn de poorten van de dood aan jou geopenbaard? Reikt jouw inzicht tot de breedte van de aarde? Martin, ken jij de bliksemflitsen sturen, zodat zij gaan en tegen u zeggen: zie, hier zijn wij? Dit is God voor mij. Heer, wilt u mij bevragen als de schepper en alsjeblieft maak me klein. Als het schepsel. Maak me nederig. Zodat ik meer uw grootheid ga zien en u steeds meer ga vrezen en onder ontzag komt van wie u bent. Daarom, iemand die God vreest en mensen niet meer vreest of minder vreest, heeft niks te roemen. Het gaat om de schepper. Het gaat om de schepper. Maar niet alleen om de schepper, het gaat ook om het evangelie. We zullen onder de indruk ook moeten komen van wie Christus is, de Heer Jezus. Mens en God. Kijk eens met mij naar Marcus. Kijk eens met mij naar Marcus. Verbazing. Ik heb daarboven. Dus het derde punt is verbazing. Verbazen we ons nog om wie Christus is? Marcus 1 vers 27.
En ze waren alle verbaasd. Ze elkaar vroegen: wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag en vel geeft. En zij hebben gehoorzaam zijn.
Ja. En dan gaat het om een van de eerste woordjes: versteld. Dat is een woordje wat heel regelmatig voorkomt in de eerste hoofdstukken van Marcus. Versteld of stom verbaasd. Men is dus onder de indruk van wie Christus is. Wie Christus is. Kijk met me mee. Hoofdstuk 5 vers 20 van Marcus. 5:20.
Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen.
Ja, ze verwonderden zich allen. Ze waren weer verbaasd. 5:42. 5:42. Wie leest voor?
En meteen stond het meisje op en het lief, want het was 12 jaar en ze waren heel buiten zichzelf.
Buiten zichzelf, een meisje die uit de dood is opgestaan. Buiten zichzelf, verbaasd, verwonderd over dat wat Christus doet. 6:51.
Hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich.
Ja, buiten zichzelf en verwonderden zich. Wie staat er nou op de eerste plaats in ons leven? Zijn we nog verbaasd, als het gaat om de vrees des Heren, zijn we nog verbaasd over wie de Heer Jezus is? God mens. Dit heeft de geschiedenis 2000 jaar geleden totaal veranderd. En als gemeente van de Heer Jezus Christus maken wij daar nu onderdeel van uit. Van dat wat Christus voor jou en mij gedaan, wie hij is. Zijn we nog verwonderd? Waarom zijn we nu zoveel bezig met dat wat mensen van ons vinden? En zijn we zo bezig met allerlei meetlatten die we onszelf aanmeten? En zijn we zo weinig bezig en verbaasd over wie God is als schepper van hemel en aarde? Zijn we zo weinig bezig met wie de Heer Jezus is? Nou, Marcus laat het zien. Ze waren stom verbaasd. Ze waren verwonderd over wie hij is. Daar zijn ze mee bezig. Wie hij is. De vrezen des Heren heeft alles te maken, vierde punt, met het evangelie. Met het evangelie. Ja, dat kennen we nu wel, het evangelie, hè, Martin. Ik zit niet voor niks op een bijbelschool. Ja, ik ben tot geloof gekomen. Dat was toch het evangelie? Kijk eens met me naar Marcus 16, vers 8. Marcus 16, vers 8.
En zij gingen haastig naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want bevings en ontsteltenis hadden aangegeven. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd.
Ja. Zijn we nog verwonderd over de dood en opstanding van de Heer Jezus? Wat hij voor jou en mij gedaan heeft. Dat is evangelie. Niet wat ooit gebeurd is of dat wat je een jaar, 5 jaar geleden in je hart hebt aanvaard. Jezus is voor mijn zonde gestorven en opgestaan. Maar dit is het evangelie waar je dagelijks uit leeft. Toch? Dit is toch als het ware de zuurstof van ons leven. De bron van het bestaan. Dat Christus gestorven is en opgestaan. Dat God in zijn genade naar jou en mij heeft omgezien. Natuurlijk, ooit toen we tot geloof zijn gekomen, maar ook voor iedere dag. Iedere dag. Dit is waarom ik opsta. Dit is waarom ik mijn leven leef. Omdat ik een opgestaande Heer heb. Die leeft tot in eeuwigheid. Wie zullen we ontmoeten in de hemel? Jezus. God en mens. Hij zal zitten op de troon. Hem zal ik zien van aangezicht tot aangezicht. Ja, nu nog in de spiegel, maar dan van aangezicht tot aangezicht. En het enige wat ik dan kan doen is, ik zal hem vrezen, ik zal hem ontzag hebben, ik zal hem eren, omdat hij het waard is. Omdat hij degene was die mijn leven kleur heeft gegeven, zin heeft gekregen, hoop heeft gegeven. Ik weet het. Ik weet het. We hebben te worstelen. Linkerkant. We hebben te worstelen. Echt. Maar hoe worstel je? Met de vrees van mensen voor mensen. Wat mensen van je vinden. Hoe ga je worstelen? En kom je dan uiteindelijk uit bij deze heerlijke, grote God. En bij het evangelie van zijn Zoon, de Heer Jezus. Het is het antwoord. Het antwoord op de vraag van mensenvrees. Vrees alleen God. Wees met hem bezig. Iedere dag. Opnieuw. En God zegent jullie daarbij.
Wat ik merk, zeg maar, die linkerkant.
Ja.
Je voelt afgewezen.
Ja.
In psychologie ga je dat helemaal onderzoeken. Hè? Waarom voel je afgewezen? Waar komt het vandaan?
Ja.
Ja. Hoe zie jij dat?
Goeie vragen. Ja. Nee. Dus de vraag is, aan die linkerkant zitten allerlei worstelingen van het hart. Waar komen die vandaan? Zijn dat goede vragen om te vragen van, ja, waar komt dat vandaan? Hoe is dat in jouw leven zo ontstaan? Daar zul je inzicht in moeten krijgen. Jazeker. Je kunt niet zomaar over allerlei dingen heen stappen en zeggen, ja, een beetje vrees de Heer en alles zal goed komen. Nee, daar zitten hele dingen onder die wel boven tafel moeten komen. Alleen de oplossing dan, die je gaat aanreiken, is nou wat ik nu vanochtend verteld heb. Dat is de oplossing van de problematieken. Alleen dat, hoe het ontstaan is, ja, dat moet wel in kaart gebracht worden, wel degelijk. Ja. Nog andere vragen?
Moet dat wel in kaart gebracht worden? Want uiteindelijk alles wat je in kaart met zijn fouten, die je zelf hebt gemaakt, wat ik zelf tegenaan loop, die daarom zijn gegaan. En dan komt het uiteindelijk uit op vergeving.
Het is niet altijd zo dat ik alles gedaan heb. Er zijn heel veel dingen die jou ook kunnen zijn aangedaan. Ja, dan gaat het nou niet altijd alleen om vergeving, maar uiteindelijk, wat is Gods rol dan ook daarin, in de problematieken van de mensen, om uiteindelijk bij de antwoorden van Gods woord uit te komen? Maar je kunt niet zeggen van, ja, het is mij aangedaan of ik ben daar schuldig aan. Dat hoeft niet in kaart gebracht te worden, het moet wel in kaart gebracht worden, want God heeft daar ook wel doorheen zijn werk gedaan. En dat moet wel zichtbaar gaan worden voor mensen. Wie was God? Toen ik dacht dat hij er niet was. Wie was God toen ik die zonde begaan heb? Daar zou wel zicht op moeten komen. Dus wel degelijk ook in kaart brengen. Ja.
Ja, dan heb ik ook steeds wel een vraag.
Ja.
Deze snap ik heel goed om inzicht te krijgen. Want dat zie je ook in de motieven. En dan mag je bij God
spreken. Ja.
Maar tegelijkertijd in de psychologie van deze tijd wordt ook gewoon naar bepaalde situaties, traumatische situaties in het verleden gewezen. Bijvoorbeeld iets wat er gebeurd is met je ouders. Moet je die herinneringen allemaal mee ophalen? Of zit daar ook een grens?
Nee, ik denk dat dat wat een mens nog kan herinneren, is het goed om dat te bespreken met iemand, om dingen duidelijk te hebben. Maar daar mag je het ook, als dat het is, mag je het dan ook zeggen, oké, dit is het. En moet je niet maar door en door blijven graven van zou niet dit of zou niet dat. Op een gegeven moment moet je ook zeggen, ook dit is het. Hier heeft God, wat is nu Gods plan hierin? En uiteindelijk de antwoorden vanuit de Bijbel dan gaan leven met elkaar. Ja, maar doordat je vanuit het verleden dingen hebt meegemaakt, neem je bepaalde patronen mee. Dus er is mij iets vreselijks overkomen. En een van mijn patronen is angst. Die angst, dat komt ergens vandaan. Dat moet je wel helder hebben. Dus alleen het patroon angst, dat zal uiteindelijk veranderd moeten worden naar een gezond patroon van rust en vrede. De antwoorden voor rust en vrede zijn Gods woord. Maar je moet wel weten, waar komen de patronen van het verleden, waar komen die uit voort?
Maar stel dat dit is een hele lichamelijke situatie.
Bijvoorbeeld?
Dat iemand helemaal dicht kan slaan en zichzelf niet meer kan beheersen, omdat er traumatische gebeurtenissen zijn geweest.
Ja.
Hoe verhouden inzicht en bekering zich in die situatie? Want op een gegeven moment kan er periode zijn waar inzicht is binnen het patroon en herkomst.
Ja.
Maar wanneer is dan het punt dat er ook bekeerd moet worden van dat valse beeld? Maar op het moment dat natuurlijk ook een hele lichamelijke uiting heeft, kan dat ook een interne tegenstrijd geven waar iemand zijn godsbeeld ook, ja, dat daar nog meer weerstand naar kan krijgen. Dan kan dat ook weer een visueel cirkel.
Ja. Ja, dus dan moeten mensen inzicht krijgen in het hart, emotie, gedachten en uiteindelijk ook de wil. En daar zal iemand dus er gebeurt iets, er wordt wat getriggerd, vaak op emotioneel vlak. Dat heeft fysieke problemen. Hoe verhoudt zich dat tot mijn denken? En met name ook, hoe verhoudt zich dat tot Bijbels denken? Dat moet iemand dan inzichtelijk krijgen. Dus daar zit je uiteindelijk bij de dynamiek van het hart. En moet je ook erkennen dat bepaalde emoties die geuit worden ook zondige emoties zijn. Moet je niet gaan, ja dat is zonde, maar dat komt ergens vandaan vanuit het verleden. Dat moet je dan wel helder hebben. En vanuit dat verleden zijn er bepaalde emoties. En dan, maar hoe gaan we er nu mee om vanuit Bijbels oogpunt? Maar je kunt niet alle emoties zomaar plat slaan. Van ja, dat mag niet. Ja, nee, dat is makkelijk gezegd, maar... Als er dingen gebeurd zijn in je leven, kan er wel woede zijn. Of kan er echt depressieve gevoelens zijn. Je kunt niet zeggen, je mag niet depressief zijn, want de Bijbel zegt. Nee, nee, dat komt ergens vandaan. Alleen door gezond denken ga je proberen om daar met iemand uit te komen. En dat, ja, dat is de dynamiek van het hart. En dat duurt soms heel erg lang. Want ook wat opgebouwd is, is vaak jaren geleden.